Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Vader die zondaren verkiest, in de naam van de Zoon die zondaren verlost en in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie-enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. De overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen Psalm 146, de versen 3 en 5. 146, vers 3 en vers 5. De schriftlezing gemeente is vanmiddag uit het Oude Testament, het boek van de profeet Zefanja, hoofdstuk 3, vers 1 tot 17. Na de schriftlezing doen wij belijdenis van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in antwoord erop zingen we Psalm 68, vers 5. 68, vers 5. Na de schriftlezing uit Zefanja 3, vers 1 tot 17. En de geloofsbelijdenis.
Wee de ijselijke en de bevlekte, de verdrukkende stad. Zij hoort naar de stem niet, ze neemt de tucht niet aan. Zij vertrouwt niet op de Heere, en tot haar God nadert zij niet. Haar vorsten zijn brullende leeuwen in het midden van haar. Haar rechters zijn avondwolven, die de beenderen niet breken tot aan de morgen. Haar profeten zijn lichtvaardig, gans trouweloze mannen. Haar priesters verontreinigen het heilige, ze doen de wet geweld aan. De rechtvaardige Heere is in het midden van haar. Hij doet geen onrecht. Alle morgen geeft hij zijn recht in het licht. Er ontbreekt niet. Doch de verkeerde weet van geen schaamte. Ik heb de heidenen uitgeroeid, hun hoeken zijn verwoest. Ik heb hun straten eenzaam gemaakt, dat niemand daardoor gaat. Hun steden zijn verstoord, zodat er niemand is, dat er geen inwoner is. Ik zeide, immers zult gij mij vrezen. Ge zult de tucht aannemen, opdat haar woning niet uitgeroeid zou worden. Al wat ik haar bezocht heb, waarlijk, ze hebben zich vroeg opgemaakt. Ze hebben al hun handelingen verdorven. Daarom verwacht mij, spreekt de Heere, ten dagen als ik mij opmaak tot de roof. Want mijn oordeel is de heidenen te verzamelen, de koninkrijken te vergaderen, om over hen mijn gramschap, de eerlijkheid mijn stoorns uit te storten, want dit ganse land zal door het vuur van mijn ijver verteerd worden. Gewisselijk, dan zal ik tot de volken een reine spraak wenden, opdat zij alle de naam des Heeren aanroepen, opdat zij hem dienen met een eenparige schouder. Van de zijde der rivieren der moren zullen mij, mijn ernstige aanbidders, met de dochters mijn verstrooiden, mijn offeranden brengen. Te dien dagen zult ge niet beschaamd wezen vanwege al uw handelingen, waarmede gij tegen mij overtreden hebt. Want als dan zal ik uit het midden van u wegnemen, die van vreugde opspringen over uw overdij. En gij zult u voortaan niet meer verheffen om mijns heiligen bergs wil. Maar ik zal in het midden van u den overblijven, een ellendig en arm volk, die zullen op de naam des Heeren betrouwen. De overgeblevenen van Israël zullen geen onrecht doen, nog leugen spreken, en in hun mond zal geen bedrieglijke tong gevonden worden. Maar zij zullen weiden en nederliggen, en niemand zal hen verschrikken. Zing vrolijk, gedochter Sions, juich, Israël. Wees blijde en spring op van vreugde, van ganser harte, gij dochter Jeruzalems. De Heer heeft uw oordelen weggenomen, hij heeft uw vijand weggevaagd. De koning Israëls, de Heere, is in het midden van u. Gij zult geen kwaad meer zien. Te dien dagen zal tot Jeruzalem gezegd worden, vrees niet, o Sion, laat uw handen niet slap worden. De Heere, uw God, is in het midden van u, een hel die verlossen zal. Hij zal over u vrolijk zijn met blijdschap. Hij zal zwijgen in zijn liefde. Hij zal zich over u verheugen met gejuich. En in ieder van u spreekt in zijn hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtige vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest en ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen.
woord van de Heer, de gemeente, dat ik u vanmiddag mag bedienen, vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, Zefanja 3 en daarvan het 12e vers. Zefanja 3, vers 12, daar lezen we Gods woord, onze tekst. Maar ik zal in het midden van u doen overblijven, een ellendig en arm volk, die zullen op de naam des Heren vertrouwen. Wij willen de Heer eerst vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. In onze dankzegging willen we danken voor Ries Kraaienveld, die na een verblijf in het ziekenhuis vanwege benauwdheid en nog een aantal andere dingen weer thuis mocht komen. We zoeken Gods aangezicht in het gebed. Heren, grote en heilige God, wat zou het een verlangen in ons hart kunnen opwekken, toen we zojuist zongen, men zag wel haast een grote schaar met klanken van de blijdste maar, vervullen berg en velden. Niet een enkeling, en niet een weeklacht, en niet een zacht gemurmel misschien, een grote schare die uw lof bezingt en die de lof doet horen over de bergen en de velden, in oost en west, in noord en zuid. Heren, wij denken vaak als er maar een enkeling is. En soms lijkt het er ook op dat we dat geneigd zijn te zeggen. Als we om ons heen kijken. Als we zien die kleine kudde die hier en daar vergadert. Als we zien de velen die het ergens anders zoeken. Misschien ook wel in de bossen en in de velden. Maar de geluiden die daar dan opklinken zijn niet de lofzangen Israëls. Zijn niet de liederen van een volk dat omhoog ziet. En zegt: de Heere is onze lofzang dubbelwaardig. Heere, dan klinken de bossen en de velden, de wegen en de dalen. Soms van het geschreeuw van de wereld. Soms van de liederen die getuigen van wat mensen van beneden uit verwachten. Heere, u bent machtig om het anders te doen. En u hebt toch gezegd, Heere, dat u aanwerkt op die bijzondere toekomst. Die zich openbaren zal aan het einde van de tijden. Die toekomst waarin een volk van u, vergaderd uit alle geslachten, talen, volken, natie, zal staan voor de troon van u en van het Lam. En wanneer ze van daaruit deze wereld zullen vervullen met de lofzangen van Israël. Heere, werk op die toekomst aan en gebruik daartoe uit vrije genade ook de dienst van deze middag hier in Barendrecht. Trekt u ze vanuit de duisternis. Haalt u ze eruit weg, Heere, die alleen maar kunnen zwijgen voor uw aangezicht. En verheerlijk uzelf door te tronen op de lofzangen van Israël. U ziet ons hier vanmiddag weer, heren. U ziet hoe we gekomen zijn. U ziet met welke gedachten we hier zitten of staan. Maar u vragen we. Zou u voor uw eigen eer willen zorgen in ons midden? En zou u willen geven dat er hier een volk mag zijn? Dat zoals we dat gelezen hebben, vertrouwt op u. Zoekt de woorden bij u. Heere, u ziet ons. U ziet onze kinderen. Geef dat er in hun kinderhart heel vroeg iets geboren mag worden van een loflied op uw grote naam. U ziet onze jonge mensen. U weet welke jongeren uit deze gemeente ook op een kruispunt komen te staan. Die aan de ene kant beseffen dat ze een gedoopt voorhoofd dragen. En dat er door u getrokken wordt en dat er door u geroepen wordt om te wandelen voor uw aangezicht en tot uw eer, terwijl ze tegelijkertijd de trekking van de wereld zo sterk ervaren en om zich heen anderen zien die zeggen, kom, ga met ons en doe wat wij. Maak een beetje plezier in het leven. Het leven is toch al kort genoeg. En u ziet onze ouderen, heren, die inmiddels al een stuk van de levenswijze achter de rug hebben, maar die nog nooit hebben geleerd om op rechte knieën te buigen voor u en op rechte handen uit te steken naar omhoog en op rechte smeken, heren, zorg voor uw eigen eer in mijn leven en in dat van mijn gezin en in dat van mijn werknemers. Ja, ga door, Heere, door alle geledingen heen. We bidden om uw zegen voor deze dienst. We bidden om uw zegen voor het geheel van de gemeente. En ook vanmiddag denken we in het bijzonder aan hen die het moeilijk hebben door de lichamelijke situatie en door de psychische situatie, maar misschien ook wel door de geestelijke situatie. We bidden u, barmhartige God, voor ieder die een bijzondere zegen nodig heeft. En we danken u voor Ries Kraaienveld, die na een verblijf in het ziekenhuis weer thuis mocht komen. Wilt u hem geven dat hij weer verder mag leven en dat hij mag ervaren dat u die God bent die krachten geeft en die ook jonge mensen betrekt op uw dienst en op uw woord door de kracht van uw Heilige Geest. Zegen hem en allen die hem lief zijn. We bidden om uw zegen, Heere, voor ons kerkelijke leven. U weet van de zorgen waarmee we vervuld zijn. U weet van de vragen die er opkomen als we horen naar allerlei opmerkingen die worden gemaakt en allerlei gedachten die maar vrijuit worden gespuit. Heere, kon het zijn, geef een herleving, geef bekering, geef een buigen voor u, geef een erkennen dat u God bent en dat u regeert en dat wel gelukzalig is de mens die wandelt naar uw woord en die luistert naar uw stem en die een gedurig gebed kennen. Heere, maak mij uw wegen bekend. Leer mij uw paden, want u bent de God van ons heil. Doe ons u al de dag verwachten. We bidden u, barmhartige God, voor het werk in de gemeente, voor het werk van de catechisatie van de verenigingen, voor het pastorale werk van onze broeder, de dienaar van het woord in deze gemeente, en voor de kerkenraad met al de taken die zij te vervullen heeft. We bidden u, Heere, voor uw volk Israël. Dat volk dat nog altijd beloften met zich draagt. Beloften die uitzien naar de vervulling. En die vervulling, Heere, dat kan toch niet anders zijn dan alleen maar de erkenning dat Jezus de Christus is, de Zoon van de levende God. En dat er in Hem alleen leven en toekomst is voor een mens die buigt bij zijn troon en die smeekt om de vervulling met zijn werk. We bidden u voor het zendingswerk, vanuit onze kerk. Maar ook al dat werk dat wereldwijd geschiet om mensen die leven in de duisternis van het heidendom en van het bijgeloof te brengen tot de kennis van de Heer Jezus Christus en zijn heil. We bidden u voor ons land en volk in alle verwarring die er onder ons is. En alle zorgen die er zijn, zeker ook onder de landbouwers en onder de veehouders. En alle mensen die op enige manier bezig zijn met het werk in en op de en rond de boerderij. Heere, biedt u perspectief aan mensen die vragen, hoe moet het nou verder? U bent toch de machtige die regeert? En dat bidden we u ook, Heere, voor de tuinders, dat bidden we u voor de vissers. Dat bidden we u voor heel onze samenleving, die zo boordevol is van wereldgezindheid en van blindheid die alleen maar gevonden wordt ten diepste. Daar waar het heidendom heerst, ook het moderne heidendom waarvan Nederland vol is. We bidden u, barmhartige God, ontferm u over een wereld in nood. Ontferm u over die volken die geteisterd worden door geweld, maar ook door honger, door droogte, door allerlei dingen die het leven zo zuur maken. Genadige God, we komen bij u om voor u neer te leggen alles wat er is aan nood en aan zorg, aan moeite en aan strijd. Geef ook uw dienstknecht die vanmiddag hier het woord opnieuw mag bedienen. Alles wat hij nodig heeft, sterk zijn stem, leid zijn geest. En maak het zo alles wel, Heere, zoals u dat alleen maar kunt. Onze verwachting is van u alleen. Hoor ons dan en gedenk ons in de vergeving van onze zonden. In de verlossing van onze boosheid en ongerechtigheid. Hoor ons als de God van alle genade. Om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, de dienst der offeranden vindt plaats. En wij zingen dan uit Psalm 72 de versen 2, 6 en 7, Psalm 72, vers 2, vers 6 en vers 7. aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 40, het laatste vers. 40, vers 8, na het amen van de prediking. Gemeente, ik vertel u waarschijnlijk geen nieuws als ik u zeg dat wij in Nederland donkere tijden beleven. En als u mij dan in de reden zou vallen en u zou zeggen, ja, maar dat is echt niet alleen in Nederland het geval, dan geef ik u dat gelijk toe. Als we zien wat er zich afspeelt tussen Oekraïne en Rusland, als we zien de verwoestende werking van die oorlog daar op alle mogelijke fronten, als we denken aan het grote aantal massagraven dat inmiddels al gevonden is en dat alleen maar getuigt van de slachtpartijen die daar op een verschrikkelijke manier hebben plaatsgevonden en nog plaatsvinden. En als we dan nog eens verder kijken dan Europa, gemeente, en we zien wat er allemaal aan de hand is, wat er gebeurt met de Oeigoeren in China, wat er gebeurt in de hongersnoden en de dorstperiodes in Afrika. Dan kunnen we daar een hele dienst mee vullen. En dan kun je de mensen begrijpen die zeggen, als je om je heen kijkt in deze wereld, dan moet het toch langzamerhand wel zover zijn dat de Heere komt en dat de Heere een einde maakt aan dat hele gedoe van ons mens. Maar goed, daarmee zijn we over Nederland nog niet uitgepraat, gemeente. En als ik het over Nederland heb, dan hoef ik u alleen maar te herinneren aan die verdrietige dingen die zich afspelen in de Tweede Kamer en rond ons kabinet. Dan hoef ik u hier alleen maar te herinneren aan de financiële en economische crisis die zeker ook een rol speelt in het leven van onze landbouwers en van onze veehouders, van onze tuinders, van onze vissers en ga zo verder maar door. Maar waar ik het vanmiddag nog het meest over zou willen hebben, gemeente, dat is het feit dat de geestelijke en kerkelijke situatie in Nederland alles behalve florissant is. En dan moeten we alsjeblieft maar niet naar andere kerken gaan kijken. Als je alleen maar dag in dag uit leest wat er in de kranten geschreven wordt over ons eigen kerkelijk leven. Wat je leest over de klassesvergaderingen die al gehouden zijn. En je met vrees tegemoet ziet wat we te lezen krijgen in de komende weken over andere vergaderingen die nog gehouden moeten worden. En als we lezen en horen wat er allemaal gezegd en gesproken wordt in dat deel van onze kerken in Nederland dat zich nog altijd christelijk gereformeerd noemt. Gemeente, dan slaat niet alleen de schrikje om het hart, maar dan word je alleen maar intens verdrietig. En dan zeg je, waar is dat kerkelijke leven gebleven? Waarvan we een aantal decennia geleden nog vaak konden zeggen, onder ons zijn nog zoveel goede en mooie dingen. Let op wat er allemaal zich afspeelt, gemeente. En als je dat ook in de persoonlijke sfeer trekt. Als je ze op een rijtje zou gaan zetten, gemeente. Hoeveel van onze gezinnen in onze kerken te maken hebben gekregen met dat verschrikkelijke feit van echtscheiding. Je ziet wat er een pijn geleden wordt en wat een werk kerkenraden in dat opzicht hebben. En ik weet niet precies hoe het hier in Barendrecht is. Maar er zijn wat een kerkelijke registers van de christelijke gereformeerde kerken in ons land, waar inmiddels Zoveel jongeren zijn uitgeschreven omdat die de keuze hebben gemaakt voor een leven in de wereld en met de wereld. Het is er weer een aantal decennia geleden dat een zekere Andries Dongera een gedicht heeft geschreven dat ook in onze jeugdbladen nog alles een plek heeft gekregen. Een gedicht dat de dingen onder woorden brengt. Zeg aan het volk, er is zwaar weer op til. Dat zegt de Heer dan tegen een profeet in de woorden van die dichter. En het antwoord is dan: maar heren, het is al jaar en dag zwaar weer. Nochtans, er is nog zwaarder weer op til. Maar heren, de mensen geloven dat niet meer. Dit is een volk dat brood en spelen wil, het lacht en het danst. En het vraagt naar u niet meer. Is er in die situatie nog toekomst voor de kerk? Voor een kerk waarvan we lezen dat van allerlei verbanden in Nederland kerkdeuren gesloten worden. In het ene deel wat meer dan in het andere, maar het gebeurt door het hele land heen. Kerkdeuren die hoogstens nog eens opengaan voor dingen die met de kerk niks te maken hebben. Wanneer we dat alles een klein beetje op ons laten inwerken, gemeente, dan is het goed dat we samen gaan luisteren naar de boodschap van de profeet Zefanja. In die situatie, ja. Want er is een God in de hemel. En dwars door alles heen houdt die God zijn werk in stand. Nou, dat is eigenlijk de boodschap van onze tekst van vanavond. Wij horen hier namelijk: de Heere houdt zijn volk in stand. In de eerste plaats letten we op de situatie waarin hij dat doet. In de tweede plaats op de wijze waarop hij dat doet. En in de derde plaats op het perspectief waarmee hij dat doet. Dus de Heere houdt zijn volk in stand. De situatie waarin hij dat doet. De wijze waarop hij dat doet. En het perspectief waarmee hij dat doet. Het boek van de profeet Zefanja, gemeente, is bepaald niet een van de meest geliefde boeken uit de hele Bijbel en ook niet uit het hele Oude Testament. Er zijn heel wat jaren voorbij gegaan, gemeente. In de periode dat ik nou dominee mag zijn. En waarin het boek van de profeet Zefanja het enige boek jarenlang was waaruit ik nog nooit gepreekt had. En in al die jaren is er nooit iemand geweest die aan mij gevraagd heeft in al de gemeenten waar ik gestaan heb en de gemeenten waar ik gepreekt heb, en die tegen mij zei: de dominee, zou je nou eens een keer willen preken uit dat boek van de profeet Zefanja? Nooit ene keer. En dat is begrijpelijk, gemeente, want de kleine profeten vormen geen gemakkelijke stof als het erom gaat om ze bespreekbaar en luisterbaar te maken in het midden van de gemeente. En terwijl alle profeten wel spreken van de dag des Heren, de dag van de gerichten en van het oordeel, staat die boodschap in dat kleine boekje van Zefanja wel heel erg centraal en heel nadrukkelijk centraal. En al gebruikt de Heren in dit boekje ook mensen en instrumenten om het verbondsvolk te straffen, dan blijkt toch hier dat oordeel wel heel sterk iets te zijn dat God zelf heeft aangericht. God grijpt richtend in. Dat zie je Aan het begin van dit kleine Bijbelboekje, daar zegt de Heere immers: ik zal haastig alles wegrapen in dit land. Nou, dan denk je al, als de Heere dat gaat doen, wat blijft er dan van over? Dan zie je iets wat erger is als het effect van een grote stormvloed, van een zware aardbeving, van een geweldige veldslag. Het is niet toevallig, gemeente, dat juist uit deze kleine profeet nogal wat woorden worden aangehaald in het boek De Openbaring van Johannes. Als er sprake is van de oordelen van God, dan komt men nog alles met woorden van Sefanja in aanraking. Maar dat maakt tegelijkertijd duidelijk, gemeente, zeker ook als ik u vertel dat die woorden vooral terugkomen ook in de Openbaring van Johannes, dan blijkt het daaruit al zonneklaar, gemeente, dat het geen zin heeft en dat er geen enkele grond is om te zeggen van ja, oh, dat is iets van zo lang geleden, die tijden die hebben wij al lang achter de rug. Sefanja trad op in een hele donkere tijd, gemeente. Het was de tijd waarschijnlijk kort voor de Babylonische ballingschap. Vlak voor die verschrikkelijke tijd in Juda en Jeruzalem, de tijd van Manasse. Nog wel een koning uit het huis van David. Maar een koning die ervoor gezorgd had met zijn trawanten dat de straten van de heilige stad Jeruzalem als bloedrivieren waren, waarin de rivieren van bloed stroomden naar alle kanten als een getuigenis van de slachtpartijen die daaronder dat oudtestamentische volk van God hadden plaatsgevonden. En als iemand wat gaat zoeken en ontdekt dat Sefanja toch mogelijk ook wel wat is opgetreden in de tijd dat koning Josia aan het bewind was. En als iemand dan tot de ontdekking komt, dat was toch een tijd dat er weer een opwekking in Jeruzalem was. En dat de mensen weer en massa naar de tempel gingen. En dat de mensen ook weer de feesten van de Heere gingen vieren. Maar wanneer je Sefanja leest, en wanneer je in combinatie daarmee iets leest uit diezelfde tijd, gemeente, dan ontdek je dat dat eigenlijk niet van harte ging. In dat tweestammenrijk van Juda, dat overblijfsel eigenlijk van het oorspronkelijke oudtestamentische volk van God, dat was een tijd van secularisatie. Dat was een tijd van afgodendienst, van hoogmoedig pronken met wat ze al godsdienst in Jeruzalem uitoefenden. Lees het maar na als u het niet gelooft, gemeente, in de komende week in de boeken van Jeremia of in het boek van Ezechiël, gemeente. En dan hoor je de mensen als het ware met de armen omhoog staan en juichen en pronken met wat ze hun godsdienst vonden. Des Heren tempel, des Heren tempel, des Heren tempel is deze. Dat was de slagzin van Jeruzalem in die dagen, gemeente. Jeruzalem gaat nooit verloren. Nou, dat is nou de tijd geweest, gemeente, waarin die profeet Sefanja optrad. En zijn oordeelsboodschappen dreunen als een onweer dat hoe langer hoe dichterbij komt en waaruit je de donkere wolken ziet samenpakken en waarin je de lichtflitsen ziet en de donderslagen hoort. Zet het maar even op een rijtje, gemeente. Het heeft tenslotte maar 3 hoofdstukken, dit kleine profetenboekje. En wat lees je dan om te beginnen in Sefanja 1? Dat de Heere zegt: ik zal Jeruzalem met lantaarnen doorzoeken. Nou gemeente, dat is toch al om te schrikken, hoe je ook bent en wie je ook bent in Jeruzalem. Want als de Heere met een lantaarntje gaat zoeken, waar wil je je dan nog verbergen voor de Heere? In de donkerste uithoeken. Daar schijnt het ontdekkende licht van de Heere en daar worden mensen tevoorschijn geroepen. Mensen tegen wie God zegt: ik zet je in het licht dat ik doe schijnen. En ik roep je tevoorschijn. Om je te ontdekken aan jezelf. Aan je zonde en je ongerechtigheid. En alsof dat nog niet genoeg is, gemeente, dan krijg je het tweede hoofdstuk van Zefanja. En in dat tweede hoofdstuk, daar zegt diezelfde God: doorzoek uzelf nauw, ja zeer nauw. En als je dat werkwoord gemeente nou eens probeert te ontleden zoals het in de grondtekst er staat, dan krijg je de indruk dat dat werkwoord eigenlijk spreekt van iemand die druk bezig is om hout te sprokkelen voor het vuur. En dan moet ik zeggen, dat beeld herken ik nog wel een klein beetje vanuit de tijd dat ik dominee was in Nunspeet. En toen zag je daar aan de bosranden van Nunspeet, daar waar de meest arme bevolkingsgroepen van Nunspeet woonden, daar zag je die oude zusters, die vrouwtjes in klederdracht, die 's morgens op pad gingen het bos in om hout te sprokkelen. Nou, je kijkt maar even naar de jongens en meisjes. Wat denk je dat er gebeurt als zulke mensen die arm zijn en die zeggen: alles wat de moeite waard is, dat moet je maar oprapen en meenemen. Als die gaan zoeken en gaan sprokkelen. Gemeente, dan blijft er geen bruikbaar stukje hout achter. Dan neem je alles mee. En dat is het wat de Heere bedoelt in dat tweede hoofdstuk, gemeente. Dat de Heere zegt: denk je dat er van jullie veel overblijft als alles wat brandbaar is in het vuur wordt gebracht? En dan krijg je als een klap op de vuurpijl ook nog dat derde hoofdstuk, gemeente, waaruit we een gedeelte samen aan het begin van deze dienst hebben gelezen. En daar lees je alweer woorden waar je van schrikt: wee de ijselijke, de bevlekte, de verdrukkende stad. En dan besef je: de rechtvaardige God komt en voltrekt zijn oordelen. Gemeente, wat denkt u dan dat er van overblijft? Wat denkt u dan wat er aan dat oordeel ontkomt? Ben je dan niet geneigd om te antwoorden met een psalm, gemeente? Niemand zal in dat gericht, daar zelfs zijn hart hem aan moet klagen, rechtvaardig zijn voor Gods gezicht. Dat is de boodschap van deze kleine profeetgemeente. En als je het leest en op je laat inwerken, dan is het huiveringwekkend. En dan zeg je tegen elkaar: wie zal bestaan? En dan ineens, terwijl je geneigd bent om te denken dat er van dat zondige verbondsvolk niks overblijft onder de vlammende gramschap van Gods toorn, dan ineens staat er in het begin van ons vers dat woordje maar. En je bent geneigd om op te kijken. En je bent geneigd om elkaar aan te kijken en te zeggen: zou er dan toch nog hoop zijn? Maar, zegt de Heere, zou er nog hoop zijn? Zou er nog perspectief zijn? Ja. Ja. Maar dat perspectief is er niet omdat Babylon barmhartig is. Net zo min als er perspectief is voor Oekraïne als je wacht op de barmhartigheid van Poetin, Rusland. En je moet ook niet denken dat het allemaal nog wel goed komt, omdat er toch nog wel goede mensen in Jeruzalem wonen en de Heere over zijn hart strijkt. Want wat zegt onze tekst? Ik zal doen overblijven, zegt de Heere. En gemeente, om alle teleurstelling te voorkomen, u moet maar niet denken dat dat voor alle mensen geldt. Laat er nou alsjeblieft vanavond niemand hier in de kerk zitten die zegt, oh, maar ik ben een kind van het verbond van God en ik ben gedoopt. Want het verband van onze tekst zegt, het is een rest aan wie de Heere in zijn toorn gedenkt in zijn ontferming. Zo had Jesaja, die grote profeet, dat ook al geprofeteerd. Dat heb je misschien ook wel eens gelezen, gemeente, of gehoord, dat die Jesaja op een gegeven ogenblik een kind kreeg. En dat kind, dat noemde die Shear Yashub. En wat betekent dat? Dat betekent een rest keert weer. Het is een rest aan wie de Heere in zijn toorn gedenkt in zijn ontferming. Shear Yashub. In het Nieuwe Testament zal Paulus zeggen, er zal een overblijfsel zijn naar de verkiezing der genade die uit God is. Maar het is toch een volk. Want zo noemt de Heer het immers in onze tekst. En dat woordje, daar wil ik ook graag een streep onder zetten. Er is een volk dat overblijft, gemeente. Er is een rest. Net als in de woestijn, toen gold dat ook, toen Israël zo ongelovig was en alle Israëlitische mannen van 20 jaar en ouder te horen kregen dat ze Kanaan niet binnen zouden gaan, omdat ze zouden omkomen in de woestijn. Toen al die mannen achterbleven daar in die graven van dat eindeloze kerkhof van de woestijn. En waarom? In het merendeel van hen had God geen behagen. Maar in die kleine kudde waar Zefanja over spreekt, daar ziet God zijn volk dat behouden wordt van de toorn. En als je dan het Oude Testament leest, gemeente, dan zie je als Babylon ondergaat, dan is er nog altijd dat volk van God Israël en de rest van dat volk, die keert weer en wordt behouden. En als straks de wereld zal ondergaan, gemeente, in de vlammende vuren van de toorn van God, dan zal daar ook het volk van God zijn. Maar terwijl het in het Oude Testament wordt aangeduid als een rest, een paar, lees ik in het Nieuwe Testament. En dat volk van God, dat zal een schare zijn die niemand tellen kan. Nou gemeente, dat is ergens de boodschap die in onze tekst naar ons toe komt. En die hier vast ligt in die paar woorden van onze tekst, waar die tekst mee begint. Maar ik zal. Gemeente, dat is het nochtans van God, waarvoor geen enkele grond in dat overblijfsel te vinden is. Het is Gods verkiezende welbehagen, gemeente. Het is de vrije gunst die eeuwig hem bewoog. Ik zal. Hoort u in die woorden, gemeente, het evangelie? Het evangelie dat uiteindelijk al klinkt in de eerste uren nadat de zondeval in het paradijs heeft plaatsgevonden. Ik zal. En dat zijn woorden, gemeente, die blijven staan in de schrift, die van geen wankelen weet. En die God vervullen zal tot de laatste dag van de wereldgeschiedenis. Ik zal Paulus schrijft het in de Romeinenbrief. Weet je wat dat ik zal betekent? Dat betekent dat er een barmhartigheid is bij God. Die roemt tegen een welverdiend oordeel. Barmhartigheid van God. Ik ben opgegroeid in Elburg gemeente. Dat heb ik misschien hier in Zalen wel eens vaker verteld. En we hadden bijna elke zondag lezen. En we hadden één ouderling, een visserman, die heel goed kon lezen. Maar die in zijn gebed nog altijd een keer dezelfde woorden aanhaalde op de preekstoel. En een van de zinnen die hij praktisch elke zondag gebruikte, en dat hoorde ik dan aan als een jongetje dat er ergens in de kerk zat naast zijn opa. Heere, uw barmhartigheden rommelen. Tegen een welverdiend oordeel. Toen zat ik als jongetje heel vaak te denken, wat zou dat nou betekenen, dat Gods barmhartigheden rommel. Ik ben nou een beetje ouder. En ik heb een beetje meer gelezen misschien, en ik heb er toch een beetje meer van leren begrijpen. Dat er bij God een innerlijke ontferming is. Die zo in beweging zet, dat hij maakt dat God barmhartig is en genadig, langmoedig en groot van goedertierenheid. Als we zover onze tekst alvast beluisterd hebben, gemeente, dan kan ik nou zeggen, probeer nou de lijnen maar door te trekken. En dat is des te gemakkelijker nu we weten dat in het Nieuwe Testament dat gebeurt met woorden van Sefania tot in de Openbaring toe. In deze oordelen, gemeente, is de Heere zelf bezig om scheiding aan te brengen in het verbondsvolk tussen schapen en bokken. En de Heere doet dat. Door het licht van zijn woord te doen vallen over ons. En je moet je maar niks verbeelden, gemeente. Maar als dat licht van de Heere over ons leven gaat schijnen, dan worden wij ontmaskerd tot in het diepste van ons bestaan. Dat licht dat dringt door tot in de schuilhoeken van ons leven. En het zet ons te kijk voor het aangezicht van God in het midden van zijn levende volk. En de Heere die doet dat, gemeente, met de bedoeling dat we worden opgeroepen tot zelfonderzoek. Daarvoor sta ik onder andere vanavond hier op de preekstoel. Om een opdracht van de Heere u op te roepen tot zelfonderzoek. U zegt, waar moet ik dan op letten? Nou, hierop, gemeente. Is er iets in ons leven dat bestand is tegen het oordeelsvuur dat God doet ontbranden in zijn gericht? Of verbrand dan alles, zodat ik alleen maar overblijf als stof en as? Lieve gemeente, ik vraag u met alle klem of u alstublieft eens goed naar uzelf wilt kijken en of u dat wilt onderzoeken. Want dat luistert nou, dat laat ze van jou ons ook wel weten, gemeente. Wat wordt er zichtbaar van ons leven in het ontdekkende licht van het woord van God, gemeente? Wat blijft er over van ons leven wanneer het vuur van Gods gericht erover gaat waaien en laaien? En persoonlijk, wat denkt u als u naar uzelf kijkt in het licht van wat we nou net gelezen hebben? Kan ik dan bestaan? En mijn kinderen? Er zitten nu gelukkig heel wat om u heen. Die kinderen. Wat blijft er van over als het vuur van Gods gericht door je huis en door je gezinsleven heen waait. Het is niet vanzelfsprekend. Want dat staat heel nadrukkelijk in onze tekst. Het is slechts een rest, een overblijfsel. Ach, zegt iemand, dominee, daar hoef ik niet zo lang over te denken. Want als ik dit van u nou hoor en ik denk eraan dat alleen maar een rest behouden wordt, en ik kijk dan naar mezelf in het licht van wat ik nou net gehoord heb over dat brandende oordeelsvuur van de Heere, dan moet ik eerlijk zeggen, ik verwacht niet dat er van mij veel overblijft. En juist als u dat nou denkt, gemeente, dan moet ik u vragen, luister dan eens even verder mee naar de tekst. Want wat staat daar? Ik zal in het midden van u doen overblijven, een arm en ellendig volk. En let u er dan alsjeblieft op, gemeente, dat er door de Heere hier een onderscheid wordt gemaakt, totdat hier staat in het midden van u. De Heere zegt niet die ziek in Babel nog wel rondlopen. Of die zie ik elders in de wereld toch wel rondlopen, iets van dat overblijfsel naar de verkiezing der genade. In het midden van Jeruzalem en van Juda gemeente, de stad die de Heere met lantaarnen zal doorzoeken. En weer zie ik dat beeld voor mijn gemeente. De Heere wiens heilige ogen doordringen tot in het diepste van ons bestaan. En de Heere die dan maar gebruik maakt van een lantaarntje. Om te voorkomen dat hij iets over het hoofd ziet. En wat ik er nou alvast uit begrijp, gemeente, dat is dat als dat voor Babel geldt. En als dat geldt voor de mensen die bij Babel willen horen, die bij de wereld willen horen en in die wereld zich thuis horen voelen. Dan lees ik die tekst. Alleen in het midden van u. Daar voltrekt zich dus de principiële scheidslijn. Tussen dat brandhout en die mensen die overblijven. In het midden van Jeruzalem. Vindt de Heer daar dan nog iets goeds? In het midden van Jeruzalem en van Juda, in het midden van die mensen die van alles bij elkaar moesten sprokkelen, dat brandhout is. Is daar nog iets dat bestand is tegen het oordeelsvuur? Ja, zegt de Heere. En wat vindt de Heere daar dan? De Heere zegt, ik vind daar een arm en ellendig volk. Arm, dat wil zeggen ze hebben niks meer. En ze zijn niks meer. En ellendig, dat is een woord dat uiteindelijk betekent uitlandig. Ze zijn er niet thuis. Ze hebben beleden dat ze vreemdelingen en bijwoners zijn. Ze voelen er zich ook niet thuis, omdat ze onderweg zijn naar een beter. Dat is een hemels vaderland. Nee, gemeente, u moet nou bij in verband van onze tekst niet denken aan de maatschappelijk armen. Het zijn woorden met een hele diepe geestelijke betekenis, gemeente. Mensen die hebben leren beleiden, weg wereld, weg schatten. Je kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Ik heb alles verloren, maar Jezus verkoren, wiens eigen ik ben, arm en ellendig. U zegt, dominee, maak dat nog eens een keer een beetje duidelijker, dat ik kan kijken in die spiegel en dat ik me kan afvragen, hoor ik daarbij? Arm en ellendig, gemeente, dat zijn de mensen als Maarten Luther. De mensen die leren zeggen, wir sind Bettler, wij zijn bedelaars, dat is vast. Mensen als Calvijn, u weet dat toch wel, misschien. Dat toen Calvijn op zijn sterrenbed lag. En zijn leerlingen die stonden om hem heen. En ze vroegen hem: Magister Calvijn, heb u nog iets te zeggen? Toen zei Calvijn: wat is er nou nog meer te zeggen dan tenslotte alleen maar dit: o God, wees mij de zondaar genadig. Dat is dat arme en ellendige volk, gemeente. Mensen die alleen maar van genade kunnen leven. Het is alweer een aantal jaren geleden, en ik vertel dat nog maar in de hoop dat ik het voor de jongeren ook wel duidelijk maak. Het is alweer een aantal jaren geleden dat ik aan het sterfbed stond van mijn onvergetelijke collega, dominee J.H. Velema. Hij wist dat de dood vlakbij was. En hij zei: er zijn mensen die tegen me zeggen, jij hoeft daar niet bang voor te zijn, want jij hebt zoveel goede dingen gedaan. Hij zei tegen me: Jaap, ik heb een paar duizend preken gehouden, maar die kunnen me niet behouden. Ik heb wel 100 boekjes geschreven. En dan kan ik bij de troon van God niet mee aankomen. Ik heb zoveel lezingen gehouden. Hier en daar en voor de radio. Maar hij zei: nu ik ga sterven, is er één ding dat overblijft. En dat is een woordje dat God in mijn ziel gekerfd heeft. Het woordje nochtans. Al is het dat men mijn geweten aanklaagt. U hoort misschien de woorden van zondag 23 wel. Al is het dat men mijn geweten aanklaagt. Dat ik tegen al de geboden van God zwaar gezondigd heb. En geen ervan gehouden. En nog steeds tot alle boosheid geneigd. Nochtans, God, uit louter genade, alleen om de verdiensten van Christus wil. Gemeente, dat is het. Dat is het wat overblijft bij het arme en ellendige volk en dat op de Heere vertrouwt. En als u nog een woord uit de schrift wil hebben, omdat u zegt, dan wil ik me graag gaan vasthouden. Dan denk ik aan het woord van Efeze 2, gemeente. God, die rijk is in barmhartigheid, heeft door zijn grote liefde, waarmee hij ons heeft lief gehad, ook toen wij dood waren door de misdaden en de zonden, medelevend gemaakt met Christus. Die mensen, die mogen schuilen bij de Heere en vertrouwen op zijn naam. Ja, op zijn naam. Dat is de naam van Christus. Die enige naam die onder de hemel gegeven is, waardoor wij moeten zalig worden. En dan moet je niet zeggen, gemeente, ja, maar dat moet je dan toch dit of dat. Maar ik ben er zo dankbaar voor, gemeente, dat ik niet hoef te zeggen dat u het met uw naam moet redden. En dat ik het met mijn naam moet redden. Er is maar één naam. Onder de hemel gegeven. Maar toch, wij moeten zalig worden, gemeente. Dat is het volk van de Heere, dat hij zijn volk noemt. En dat bij hem schuilen mag. En dat in leven en in sterven zich bij hem veilig mag weten. Ook tegen de stormen van het oordeel, in het vuur van het gericht. Het zijn daarmee juist die zachtmoedigen, die van de Heere de verzekering krijgen dat ze zalig zijn. En dat ze de aarde zullen beërven, dwars door de oordelen van God heen. Kijk, gemeente, dat heeft niks meer te maken met verdienst of waardigheid. Dat is het enige wat ik u heb te zeggen vanavond, gemeente. Het is alleen maar de vrije gunst die eeuwig hem bewoog. Daar mag een mens schuilen. Onder de vleugelen, gemeente, van hem die gezegd heeft: maar ik zal gemeente, er is niks van onszelf bij. Als er hier nog iemand in de kerk zit die meent dat hij zelf wat mee moet brengen, dan zeg ik, leer het alsjeblieft af, lieve mensen. Want je kunt er niks mee beginnen met dat van jezelf. Dat getuigt alleen maar tegen je. Maar ik zal. Het is allemaal van hem, gemeente. Inderdaad, vrije gunst die eeuwig hem bewoog. O, de psalmen die zingen ervan, gemeente. En wij mogen meezingen. En je raakt in de eeuwigheid er niet van uitgezongen, gemeente. Nooddruftigen zal hij verschonen. Aan armen uitgena. Zijn hulpen ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen ga. Gemeente, probeer toch niks te verstoppen. Voor dat ontdekkende licht van de Heere. Probeer je alsjeblieft niet overeind te houden met een beetje brandhout. Maar zoek het bij hem, wiens naam een sterke toren is. Bij hem die een schuilplaats biedt waar een mens veilig is. Kijk, en dat opent dan perspectief, gemeente. Want in dat Jeruzalem waar zij die van twee walletjes wilden eten, de Heere iets en de wereld iets, eruit gehaald zijn bij het ontdekkende licht van de lamp van God. In die wereldgemeente waar alles uit weggebrand is door dat louterende oordeelsvuur, daar is de Heere in het midden van zijn volk. En daar woont hij en daar wordt zijn heil verkregen. En daar, gemeente, en ik ben zo dankbaar dat ik u dat vanavond mag verkondigen, daar woont dan ook dat arme en ellendige volk. Dat volk dat arm is en toch rijk. Dat volk dat ellendig is en toch thuis mag komen. En als je dan nog eventjes verder leest, gemeente, en daar hebt u hopelijk wel het geduld voor. Als je dan eventjes verder leest, dan lees je van die God. En wat die God doet in vers 17 in het midden van dat volk. Daar lees ik de Heere die de held is. Hij verlost volledig van al zijn vijanden. Die Heere die zich in het heil van zijn volk verblijdt. Zoals hij blij is, gemeente, over één zondaar die zich bekeert. De Heere. Ja, prachtig staat dat er in vers 17. Die zal zwijgen in zijn liefde. Weet u wat dat betekent? Dat betekent dat hij zwijgt over onze zonde. O gemeente, en juist in de ontmoeting met de levende en heilige God. Misschien weet u daar in uw eigen leven ook wel wat van. Dan kan de zonde zo gaan schrijnen. Dan beleven je het pas echt, gemeente. Wat die psalm zingt. Ik heb tegen u, o Heere, zwaar en menigmaal misdreven. En dan staat er tegenover je een zwijgende God. Een God die zegt, ik weet niet van je zonde. Want die zonde van jou, die is betaald. Die is verzoend. En nou gedenk ik ze niet meer. Ze zijn allemaal achter mijn rug geworpen in de diepte van de zee. En als er dan nog iemand is die een beschuldiging wil inbrengen tegen de uitverkorene God, tegen dat overblijfsel, dan zegt de Heere, ik doe er het zwijgen toe. Want wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook aan de rechterhand van God is. Die ook voor ons bidt. Die armen en ellendige gemeente. Ja, dat zijn ze in zichzelf. Ze kunnen alleen maar van genade leven. Maar daarin zijn ze zo schatrijk, gemeente. In Christus hebben ze alles. En ze zouden voor niks in de wereld daar ooit nog weer mee willen ruilen. O gemeente, als de Heere niet zo was, dan waren we de ellendigste van alle mensen. Alleen, en dat moet ik nog wel even kwijt voordat ik amen zeg. Moet je nou eens indenken. Dat er vanavond hier iemand in de kerk zit die voor die wereld kiest. En die vasthoudt aan zijn wereldse levensstijl. En dat er dan het moment komt dat je de levende God moet ontmoeten. Die nu nog zwijgt. En die nu nog in zijn liefde zwijgt. Maar die je dan brengt in het licht van zijn heiligheid. En die je leven brengt in het vuur van zijn oordeel. Lieve mensen, begrijp je nou wel dat je dan niet kunt bestaan? Begrijp je nou wel? Dat je dan pas echt arm en ellendig bent. En dat je dat blijft tot in alle eeuwigheid. Gemeente, er is maar één weg. Dat is de weg van de dichter. Die het ons voorzingt. En die je na mag zingen door de genade van de Heere. Schoon ik arm ben en ellendig, denkt God aan mij bestendig. Gij zijt mijn hulp, mijn kracht, mijn redder. O mijn God, bestierder van mijn lot. Vertoef niet, hoor mijn klacht. Amen.
Thank you.
Wij willen samen danken. Heren, wat zouden we nou anders kunnen doen na deze dienst? Dan uw grote naam erkennen. U, die zwijgt in uw liefde. Die spreekt vanuit uw barmhartigheid. U, in wie alles te vinden is, voor een alles verbeurd hebbend volk. Heren, wat is het toch een wonder, dat dit het evangelie is. Een evangelie dat zegt dat er van ons niks bij kan, maar dat er ook niks bij hoeft. Omdat u een God bent, van genade alleen. Geprezen zij uw naam, Heren. En geef ons de genade dat we met deze boodschap naar huis gaan. En dat we daarover mogen mediteren. En met elkaar mogen spreken. En er aan elkaar mogen vragen. Weet je daarvan? Dat je behoort tot dat arme en ellendige volk. Maar dat op de naam van de Heere vertrouwt. Heere, wat ligt daar een rust in? Wat ligt daar een vastheid in? Ook als er in de komende week misschien erge dingen gebeuren in ons leven. Ook als we geroepen worden om het tijdelijke met het eeuwige te verwisselen. Dat er dan die vastheid is. In dat nochtans van u. In dat wonder van uw genade. In die grondeloze barmhartigheid. Heb dank, Heren, dat dat de boodschap is. En dat er van ons niks bij hoeft. En ook niks bij kan. Heb dank dat u het bent die alles doet. Voor alles verbeurd hebbende zondaren. Geprezen zij uw naam. Ga met ons de week in. U weet wat we allemaal op onze agenda hebben staan. U weet ook wat er op uw agenda staat. Geef ons dat we met dat alles mogen schuilen bij u. Om dan te ervaren, daar ligt onze toekomst vast. Voor eeuwig vast. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte op Psalm 33 vers 11. Laat ons alom zijn lof ontvouwen. 33 vers 11. Draag met u de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. En hij geve u en jou zijn vrede. Amen. Thank you.
Joost.